Goedemiddag, we gaan beginnen met een voorzang. Ons eerste lied is van Johannes de Heer, 967. U zal ik loven, Heer, 967. Volgende lied is nummer 26. Juicht aarde, juicht alom de Heer. Nummer 26. Thank you. Als laatste lied van de zorgrijn is 995. Wees stil voor het aangezicht van God. 995. Welkom, ook als u hier voor het eerst bent. We hopen dat u zich thuis zult voelen. In bijzonder welkom onze broeder Theo Niemeyer. We wensen je God zegen en genade bij het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel dat je ons weer muzikaal wilt begeleiden. En ook de hulp, dankjewel. Een paar mededelingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Bert van Twillert. Ook dan bent u allemaal weer van harte welkom. Aanstaande woensdag hebben we weer de maandelijkse bidstond. Dat is ook hier. Ook daarvoor bent u uitgenodigd en we beginnen om 8 uur. En zoals u waarschijnlijk al wel weet, hebben we 28 augustus is weer een doopdienst. Als u hier meer over wilt weten, of een gesprek hierover wilt hebben, dan kun je dat weer kenbaar maken bij het bestuur. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd, waarbij de uitgaaf staat een bus, daar kunt u de gaven in doen, van harte aanbevolen. En na de dienst is er koffie of thee. We hebben nog een bosje bloemen weg te geven. En je doet de bemoediging aan Beb Duiker. Gaat ervan genieten. Ik wil nog een tekst voorlezen voordat ik de dienst overdraag. De laatste tijd spreek ik wel met mensen en dan krijg ik regelmatig de opmerking. Dit is niet meer van deze tijd. Ik wil u graag lezen Hebreeën 13 vers 8 en 9a. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen. Zo hier wel, God verandert niet, maar de mens verandert. Laten we wakker blijven en waakzaam en volharden in het ware woord, zoals we het kennen vanuit het woord. Ik wens u allen een gezegende dienst. Terwijl ik de dienst overdraag aan onze broeder Nieuwmeijer, zingen we zo mogelijk staande 351, de versen 1, 3 en 5 voor de begroeting en vers 6 na heigend hert. 351, 1, 3 en 5 voor de begroeting en vers 6 na. En ik wens u allemaal een gezegende dienst.
zullen we voor Gods aangezicht een moment stil worden en in persoonlijk gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. De zegen des Heren, die maakt rijk. Zwoegen voegt er niets aan toe. En zo zijn we ook vanmiddag samengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan het zesde couplet met elkaar staande zingen. Fijn dat we vanmiddag in deze heerlijke zaal hier bij elkaar mogen komen om met elkaar deze prachtige liederen te mogen zingen. En met elkaar ook stil te mogen staan bij het woord van God en ons geloofsvertrouwen, zoals we net ook gezongen hebben, te mogen voeden. En dat het mag groeien en zich mag wortelen in de Heer Jezus zelf. Zullen we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Dat we deze prachtige liederen mogen zingen, waarin we willen getuigen van dat wat u in ons leven gedaan heeft en elke dag doet en nog zult gaan doen. We danken u dat we mogen weten, Heer Jezus, zoals we ook deze middag begonnen zijn, dat u gisteren en heden dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Heer, wat verandert er veel in deze wereld om ons heen? We weten, Heer, dat deze wereld in crisis terechtgekomen is, overal, ook hier in Nederland. Maar we danken u, Heer, dat crisistijd juist Christustijd kan worden. Als we met onze noden tot u komen, dan weten we, Heer, u bent de enige die antwoord weet op de crisis waar wij als mensheid in terechtgekomen zijn. En we weten waar het uiteindelijk naartoe gaat. We weten dat uw komst in Jezus dichtbij is. En laat het zo zijn, Heer, dat uw gemeente op de uitkijk mag staan. Verlangend om haar bruidegom te mogen ontmoeten. Verlangend naar het moment dat het lichaam, de gemeente van Jezus Christus, voor altijd verenigd zal worden met het hoofd Christus. En Heer, wat een heerlijkheid zal dat zijn om u van aangezicht tot aangezicht te mogen zien. U waarover we zoveel geleerd hebben, waarover we zoveel gezongen hebben, waarover we zoveel gelezen hebben. Heer, wat zal het een wonderlijk moment zijn als ons geloof verwisseld wordt in aanschouwen. Heer, dank u wel dat we ook deze middag zo aan u op mogen dragen. Wilt u met hen zijn die met ons verbonden zijn, maar niet konden komen wegens ziekte? Misschien ook wel wegens ouderdom of andere zaken die zich voordoen. We danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen weten. U weet ook enige van hen die met ons verbonden zijn, die ja, wachten op een uitslag van onderzoek en ja, misschien daar best wel erg tegen opzien. Maar we danken u, Heer, dat we hen aan u op mogen dragen en dat we ons ja, één met hen mogen weten. En wilt u vertroosten, wilt u bemoedigen, wilt u, als het in uw plan past, ook genezen. Heer, en we weten dat we in een tijd leven waarin heel veel verwarring is, waar mensen ook niet meer precies weten wat ze moeten geloven. Maar we danken u, Heer, dat wij ja, vanmiddag mogen weten en mogen belijden. Het gaat om niemand anders dan Jezus alleen. En ik dank u wel, Heer, dat we alleen uw woord hebben en alleen Jezus mogen kennen. En alleen het kruis mogen kennen, waardoor we met u verzoend worden. En alleen het bloed van Christus mogen kennen. En dat er maar één geest is, waardoor we opnieuw geboren worden en kinderen van God mogen zijn en Abba Vader mogen zeggen. Heer, dank u wel voor dat geweldige nieuws. Dank u wel dat we ook als kinderen van God mogen bidden voor onze broeders en zusters die het moeilijk hebben, die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wilt u hen kracht geven om vol te kunnen houden. En zo willen we ook bidden, Heer, voor uw volk Israël. Heer, u weet ook wel ja, weer van de aanslag van afgelopen nacht, Heer. En ja, we weten, Heer, dat uw volk Israël constant ja, bedreigd wordt. Maar we weten, Heer, dat u waakt over uw volk. En dat we weten dat er een moment zal komen dat uw volk als, ja, als hoofd van alle volkeren hier op aarde zal functioneren. Waarin de Heer Jezus als koning der koningen en als de koning der Joden over deze hele wereld zal regeren. En dat er dan gerechtigheid zal zijn. En zo willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel dat we zo ja, deze middag aan u op mogen dragen. Heer, wilt u vanmiddag tot ons spreken, onze harten aanraken en ons geloof versterken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de bundel 132. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. 1, 3, 5 en 6. 1, 3, 5 en 6. Net zoals het vorige lied ook. Heer, ik hoor van rijke zegen. Vanmiddag wilde ik graag een stukje met u lezen uit Genesis. Genesis hoofdstuk 14, vers 18 tot en met 24. Genesis hoofdstuk 14, vers 18 tot en met 24. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem. En hij zeide, gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiende. De koning van Sodom, nu zeide tot Abram, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abram zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de Heere, bij God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja, niets van het uwe zal ik nemen, omdat gij niet kunt zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Geenszins. Alleen wat de knechten hebben verteerd en het aandeel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskol en Mamre, laten die hun aandeel ontvangen. Nou, tot zover dit hele mooie stukje uit het boek Genesis over Melchizedek. Ik zal iets meer straks over deze Melchizedek zeggen. Het is wel heel goed om te ontdekken in welke samenhang dit stukje wat ik zo gelezen heb staat. Voorafgaand heb je namelijk een behoorlijke strijd die daar losbarst. Er zijn koningen die samen een front vormen tegen de koning van Sodom en Gomorra en nog een paar andere koningen. Er is een enorme strijd is er gaande. En wat nou zo wonderlijk is, er wordt hier gesproken, als u in het hoofdstuk kijkt, over de koning Kedorlaomer, de koning van Elam. Er wordt gesproken over de koning der volken. Het is nogal wat, de koning der volkeren. De koning van Siniar. Nou, Siniar, dat is de streek van Babel, de koning van Babel. Er is wel een behoorlijke macht die hier aan het strijden is. En het wonderlijke is, de koning der volkeren en de koning van Babel, dit is de eerste strijd die we kunnen vinden in de Bijbel. De eerste oorlog die gevoerd wordt. En wie wordt erin betrokken? Abraham. Met 318 man. Abraham wordt betrokken in deze oorlog. Nou wordt er in de Bijbel, niet alleen in Genesis, maar ook helemaal aan het einde van de Bijbel, in Openbaring 17, 18 en 19, opnieuw over een strijd gesproken. Weer met de koning van Babel. En weer met de koning van Siniar, Babel en de koning der volkeren. Dat is de strijd van de antichrist. Je zou kunnen zeggen, dit is de eerste strijd die gestreden wordt in Genesis 14. En in Openbaring wordt de laatste strijd gestreden. En ook daar zal Israël weer in betrokken raken. Met een klein legertje. Een grote overmacht. Er staat zo mooi in Openbaring 16 dat de antichrist, de geest van de antichrist, zal alle volkeren samenvoegen om op te trekken tegen Israël. En dan komt Israël in het nauw. En God geeft de overwinning. Het is toch onvoorstelbaar, hè, dat Abraham met een legertje van 318 man, dit grote leger van al die volkeren, verjaagt en overwint. Nou, datzelfde gaat straks in de toekomst ook gebeuren. Als Israël helemaal alleen komt te staan en dat de Heer de overwinning geeft. Geweldig om dat zo hier in het begin van de Bijbel al te kunnen zien. Maar als we kijken naar de tijd van vandaag, waarin we vandaag leven. Mensen, wat wordt het spannend hier op deze aarde. Overal, in welke regio je ook maar kijkt. Het is spannend in Amerika. Het is spannend in helemaal de andere kant, China en Taiwan. Het is spannend in Afrika. Het is spannend in de Oekraïne. Tussen Rusland en eigenlijk Europa. Waar is er geen spanning, politieke spanning? Wij waren van de zomer op Terschelling en dan lezen we nog wel eens een andere krant die we niet gewend zijn. We hadden dit keer de Telegraaf. En in de Telegraaf stond een hele opsomming. U kent dat wel, het ABC, hè? Wel eens op bruiloften wel eens. En dan wordt er bij elke letter iets verteld. Nou, het hele ABC, bij elke letter van het ABC werd een crisis vermeld in Nederland. Ja, wat wil je nog meer? Wij zijn in zo'n enorme crisisperiode terechtgekomen. En de mensheid, en dat is ook wel een beetje begrijpelijk, en dat moet het kabinet ook doen, maar de mensheid is ervan overtuigd, wij moeten onze problemen oplossen. Wij moeten het vluchtelingenprobleem oplossen. Wij moeten het klimaatprobleem oplossen. Wij moeten het woningprobleem oplossen. Wij moeten alles oplossen. Maar op een gegeven moment zal de mens moeten capituleren en zeggen, wij kunnen het niet meer oplossen. Ja, maar dat is zwakte. Ja, dat is zwakte. Dat de mens zijn zwakheid erkent tegenover een almachtige God. Want er is er maar één die de crisis op kan lossen. En dat is de Heer Jezus. Als Hij terugkomt. Als Hij terugkomt, ik zeg wel, als Hij terugkomt, dan komt de Schepper van hemel en aarde terug. En van de Schepper van hemel en aarde lezen we in bijvoorbeeld Psalm 32, Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En Hij zal van deze kapotgemaakte wereld, met zijn bosbranden en met zijn klimaatprobleem, Hij zal er weer een prachtige wereld van maken. Waar deze mensheid nog 1000 jaar van kan genieten. Wat een geweldig moment zal dat zijn als de Heer Jezus terugkomt. Dat is het eerste wat ik vanmiddag naar aanleiding van dit stukje wil noemen. De inleiding. Abraham die kwam terug van deze strijd en hij ontmoet hier Melchizedek. Maar er gebeurt tijdens die strijd nog meer. We lezen over Lot. Lot, als u de geschiedenis van Abraham en Lot leest, dan zult u gaan ontdekken dat de persoon Lot, ja, hij maakt het voor zichzelf niet makkelijk. We kunnen van Lot had geen vader meer en Abraham heeft zich over Lot ontfermd, heeft hem meegenomen. En we kunnen 2-3 keer in de Bijbel lezen, Lot die met hem meeging. Je zou bijna kunnen zeggen, Lot was een beetje een meeloper. God had hem geroepen, maar Lot die ging met hem mee. Of die nou naar het zuiderland ging, of die daarheen ging. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. De kuddes van Lot die werden groter, de kuddes van Abram werden groot. En op een gegeven moment stonden ze daarbij, ja, bij Hebron, ten westen van de Dode Zee. En toen zei Abram, joh, Lot, we moeten uit elkaar. We kunnen niet meer bij elkaar blijven. Er is twist onder elkaar. Dit kan niet langer meer. En toen zei Abraham, als jij naar de westkant gaat, dan ga ik naar het oosten. En als jij naar het oosten gaat, dan ga ik naar het westen. Kies maar. En dan staat er, toen sloeg Lot zijn ogen op en hij zag de hele streek van de Jordaan zo vruchtbaar als de Hof van Eden. En dan staat er, dus koos Lot voor zich die streek. En Abraham ging naar Hebron en hij ging daar wonen, uit elkaar. Maar, je moet dus lezen in vers 12 van het hoofdstuk hiervoor, in Genesis 13 vers 12, daar staat van Lot, in vers 11 misschien te beginnen, wat ik net verteld heb, dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan en Lot brak op naar het oosten en zij scheiden van elkander. Abraham bleef wonen in het land Kanaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. Nou, dat is nog tot hiertoe. Maar er staat wel achter, in vers 13, de mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. Lot, wat maak jij het hier voor jezelf moeilijk? Om daar in die nabijheid van die slechte mensen te gaan wonen. Er staat niet voor niets in de Bijbel, scheid u van hen af. Ga weg uit hun midden, maar zoek hun het midden van hen niet op. Ga weg daar vandaan. Maar goed, Lot die heeft het risico aanvaard. En wat gebeurde er toen? Ja, Lot die woonde daar in de buurt van Sodom, kreeg ook te maken met mensen uit Sodom. En heeft notabene zeer waarschijnlijk zijn vrouw uit Sodom leren kennen. En is gaan trouwen met, hoe heette ze? De naam van de vrouw van Lot is helemaal niet eens bekend. Ze staat bekend als de vrouw van Lot. Niet als Sarah, bijvoorbeeld van Abraham. Haar naam kennen we niet eens. Nou, Lot die trouwt met een vrouw uit die buurt. En ja, dan is het volgende natuurlijk ook heel vanzelfsprekend. Kijkt u maar in het hoofdstuk 14 van Genesis vers 12. Daar staat dat deze koningen, die namen Lot gevangen. En dan staat er ook namens Lot mee, de zoon van Abrahams broeder en zijn haven, en trokken af. Want hij nu woonde niet bij, maar in Sodom. Dus hij woonde eerst in tent. Weet u trouwens waarom dat Abraham in tenten woonde? Had Abraham geen geld om een huis te bouwen? Tuurlijk. Abraham was een zeer vermogend man. Een zeer vermogend man. Maar Abraham woonde niet in tenten. En het antwoord erop kunt u vinden in Hebreeën 11, waarover Abraham gesproken wordt. Want wat staat er? Abraham woonde in tenten, omdat hij een vreemdeling was in het land waar hij woonde. En hij verwachtte de stad met de fundamenten. En Abraham die is in tenten blijven wonen. Abraham wilde zich niet vestigen. Wilde zich niet vasthechten aan de wereld waarin hij leefde. Daar had ik een heel mooi voorbeeld voor ons. Hè? Nou wil ik niet zeggen dat u allemaal in tenten moet gaan wonen. Hoewel dat zomers best wel heel prettig is hoor, om zo heerlijk te gaan kamperen. Wat wij ook altijd doen. Maar het heeft wel te maken met de vastheid in deze wereld. De wortels die je hebt in deze wereld. En ja, het klinkt misschien een beetje oudbollig wat ik vanmiddag zeg tegen u. Maar ik heb wel het idee dat mijn worteltjes in deze wereld steeds losser komen te zitten. Want wat heeft de wereld ons nu nog te bieden aan zekerheid, aan blijdschap, aan vrede, aan zegen. Nou, Lot die ging dus de verkeerde kant op. Zelfs zo dat je op een gegeven moment gaat zien dat God de stad Sodom gaat veroordelen. En wie zit daar in de poort? Of wat staat er in bepaalde vertalingen letterlijk? Lot had zitting in de poort. Nou, daar gebeurde alles. Daar was het hele handelsleven. Dus we zien dat Lot bij Sodom ging wonen. We zien dat Lot in Sodom ging wonen. En we zien dat Lot min of meer van Sodom werd. En had Lot het naar zijn zin daar in Sodom? Hij had het helemaal niet naar zijn zin. Moet u maar eens lezen hoe Lot het had daar in Sodom. In 2 Petrus 2. In 2 Petrus hoofdstuk 2. En nogmaals, daar had Lot zelf voor gekozen hoor. Het was zijn eigen beslissing. Er staat in 2 Petrus 2, in vers 6, dan wordt eerst gesproken, dan vergelijkt Petrus de tijd met de tijd van Noach. En dan gaat hij door naar Sodom en Gomorra in vers 6. En hij heeft de zondvloed gebracht, staat er, en dan in vers 6. En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd. En ten voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder deze losbandige wandel, van die zedeloze heeft verhouden. Want deze rechtvaardige, kijk, dat is natuurlijk wel heel mooi, hè? Dat van Lot wel gezegd werd, hij was een rechtvaardige. Maar ook wel een dwalende rechtvaardige. Deze rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel van die zedeloze. Dat was Lot in Sodom. En toen dat moment kwam dat hij Sodom moest loslaten, was hij in de ogen van zijn schoonzoons iemand die grapjes maakte. Iemand die niet serieus genomen werd. En zijn vrouw die wilde Sodom helemaal niet loslaten. En die keek om en die werd een zoutpilaar. Zo, en dan wat is dan het resultaat van het leven van Lot? Nou ja, we weten het misschien wel. Lot die vluchtte weg en die vroeg aan de Heer of hij in de bergen daar mocht gaan wonen. En zijn twee dochters die hebben toen gemeenschap met Lot gehad, waaruit twee volken geboren zijn, die als twee grote vijanden van Israël bekend stonden. Nou, dat is dan het leven van Lot. Had toch zo heel anders kunnen zijn. Maar goed. En Abram dan? Abram die woont in Hebron. Heel anders. Hebron, dat stadje dat 35 kilometer onder Jeruzalem aan de andere kant van de Dode Zee lag, daar in de woestijn van Judea. En de streek Hebron, dus westelijk van de Dode Zee, was een hele vruchtbare streek, waarin heel veel wijngaarden waren en boomgaarden. Weet u wanneer dat we voor het eerst van deze streek horen? U weet wel dat op een gegeven moment de 12 verspieders uitgezonden werden, hè? En dat staat er. En toen kwamen ze bij Mamre. En deze andere mannen die hier genoemd worden, waarover Abraham spreekt, Aner, Eskol en Mamre, dat waren de families die daar woonden. En daar zagen ze een druiventros die ze aan een stok gebonden hebben en ze met twee mannen moesten dragen. Dat was Hebron. Ze hebben daar de vrucht van de druif, de vrucht van de wijnstok gedragen. Maar hoewel ze die vrucht van de wijnstok bij zich hadden, zijn ze nooit daar binnen gekomen. Dit heeft ook alles te maken met het moment dat Jezus zei, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, totdat het koninkrijk gekomen zal zijn. En dan zal Israël op zijn plaats zijn. En het koninkrijk gekomen is, wanneer de Jezus terugkomt. Abraham, die had het heel goed naar zijn zin. Die woonde daar en die had een hele vruchtbare wijngaard en vruchtbomen. En die had het heel goed daar. En dan staat er in vers 14 van hoofdstuk 14. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder Lot gevangen weggevoerd was, zei Abraham, eigen schuld, dikke bult. Denkt u dat? Nee, hè? Laten we maar eens lezen hoe Abraham reageerde. In 1 Johannes staat het zo mooi. In 1 Johannes, hoofdstuk 3. Zo reageerde Abraham. In 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Net voor het boek Openbaring kunt u dat vinden. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen. Dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft. En dat had Abraham. Abraham was gezegend door God. Wie nu in de wereld een bestaan heeft. En zijn broeder gebrek ziet lijden. Maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Nou, hier zie je dat Abraham zich niet toesluit voor zijn broer, maar Lot in zijn hart sluit. En hij gaat erop af met, nou ja, wat ik u al verteld heb, met 318 man. En deze drie mannen die zich bij hem aansluiten, Aner, Eskol en Mamre. Mamre van weer later ook bij ja, de spelonk gekocht heeft waar hij zijn vrouw begraven heeft, de spelonk van Mamre. Bij Mamre. En hier is het wonderlijk om te zien hoe Abraham dan na die strijd terugkomt met zijn 318 man en die drie andere mannen die bij hem waren. En dan komt Abraham, hij heeft de vijand vervolgd tot voorbij Damascus, hè? Dan Damascus en nog voorbij Damascus. En dan komen ze terug in Israël, in het land Canaan, en dan komen ze weer beneden, vlak bij Jeruzalem. En onder Jeruzalem, onder de stad Salem, hoe die toen heette, daar lag een dal en dat was het Koningsdal. En het Koningsdal, dat is ook bekend in Joël bijvoorbeeld, als het dal van Jozefat. Het Koningsdal is het dal wat onder Jeruzalem ligt, wat wij kennen als het Kedrondal, vlak bij Jeruzalem. En daar ontmoet Abraham Melchizedek. Maar er komt ook de koning van Sodom hem tegemoet. En deze ontmoeting is heel bijzonder. Want weet u, als Israël de laatste strijd gewonnen heeft, dan ontmoet Israël zijn Heer, zijn Verlosser, op dezelfde plek. Daar in het dal van Jozefat. Daar vlak bij Jeruzalem, in het Koningsdal. En weet u wat hier gebeurde? Melchizedek. Dat is een hele bijzondere figuur in de Bijbel. Sommige mensen zeggen het is een mythische figuur, heeft nooit echt bestaan. Anderen zeggen, nou nee, het is een verschijning van de Zoon van God in het Oude Testament. En anderen zeggen, nee, het is gewoon een historisch iemand. Gewoon, hij was koning van Salem, hij was Melchizedek, de koning van gerechtigheid. Ik ben meer geneigd in het laatste wat ik zei, dat hij gewoon daar koning van Salem was. En wat zo mooi is, deze koning van Salem wordt door David 1000 jaar later genoemd. Want de koning van Salem was ook priester, hij was koning-priester. En wat nou zo wonderlijk is, we lezen eigenlijk verder helemaal niets over deze koning. Ineens is hij er en later hoor je er ook niks meer van. Het lijkt net alsof hij als het ware zo uit de lucht komt vallen. En dan zegt David dat er straks iemand zal komen die priester zal zijn naar de ordening van Melchizedek. Koning en priester tot in eeuwigheid. En dat vinden we ook in de Hebreeënbrief, waar steeds gezegd wordt, priester in eeuwigheid. Maar hoe heet deze koning? Melchizedek. De letterlijke betekenis van zijn naam, Melchizedek, is koning der gerechtigheid. Er zal een moment komen dat Israël zijn koning mag ontmoeten en dan zal die koning de koning van gerechtigheid zijn. Dan zal er gerechtigheid zijn over de hele wereld. En dan niet alleen. Hij wordt ook genoemd de koning van Salem. En dat betekent de koning van de vrede. Hier ontmoet Israël, Abraham, toen al, maar ook straks, de vredevorst. De vredevorst, zoals er ook in Jesaja 9 staat, de grote vredevorst die zal komen. En die ontmoeting heeft daar als voorafschaduwing al plaatsgevonden met de vredevorst. De vorst van gerechtigheid. En hoe kwam deze Melchizedek dan? Nou, wat staat er? Melchizedek die kwam naar Abraham toe met brood en met wijn. Met brood en met wijn. Wat prachtig, hè? Hoe is de Heer Jezus naar ons toegekomen? Kent u de geschiedenis van David een klein beetje? Dan is Saul in de psychische problemen terechtgekomen. Heeft hij van die depressieve buien. En dan zendt zijn vader Isaïe, David naar Saul toe. En weet u wat David dan meekrijgt? Dan mag David op een ezeltje zitten. En op dat ezeltje neemt hij brood en wijn mee. De grote David. Wat mooi, hè? En hier zien we dat de koning van Salem brood en wijn mee. Dat de heer Jezus, toen Jezus naar ons toegekomen is, is hij met zijn lichaam naar ons toegekomen. Om zijn lichaam voor ons te geven aan het kruis op Golgotha. En hij is met zijn bloed gekomen. Hij was priester om ons terug te brengen in de relatie met God. En het kon niet buiten zijn lichaam om. We lezen wel eens dat het voorhangsel moest scheuren. Zoals ook het vlees van Christus moest scheuren. Zijn er wel eens bij stil? Dat toen het voorhangsel scheurde, dat toen eigenlijk het vlees van Christus scheurde. En dat de weg naar God vrijgemaakt werd. U weet wel, dat voorhangsel wat in de tempel hing en waardoor wij gescheiden werden van waar God woonde. En op dat voorhangsel stonden die cherubijnen geborduurd. Dezelfde soort cherubijnen die ook in de Hof van Eden stonden en de weg naar God toe bewaakten. Ik zeg wel eens, vanaf de zondeval is iedere mens buiten de Hof van Eden geboren. Buiten de gemeenschap met God. Ieder mens. En we hebben de Jezus nodig, die met brood en wijn de vergeving van zonden gekomen is, om ons weer terug te brengen in relatie met God. En er zal een moment komen dat ook het herstelde volk van Israël het brood en de wijn zal aanvaarden. En de Jezus zal aanvaarden als degene die hen verlost heeft. Dat zal gebeuren. Maar wat zo mooi staat ook in vers 19 wat we gelezen hebben. Melchizedek die kwam daar als een mooi type van de Jezus die straks als de koning van gerechtigheid en de vredevorst zal komen als de laatste strijd gestreden is. En zich zal openbaren aan Israël. Maar wat staat er dan in vers 19? En Melchizedek zegende Abraham. U weet, als u een hoofdstuk terug slaat, dan zie je hoe Abraham geroepen wordt. En wat staat er dan in vers 1 van hoofdstuk 12, Genesis 12 vers 1? Ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En dat belooft God aan Abraham drie dingen. Hij zegt, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. En het derde. En ik zal, ja daar staat, ik zal u zegenen. Dat zijn drie beloften. Ik zal u zegenen. En weet je, dat is nou precies andersom in vervulling gegaan. In Abrahams leven zien we dat God hem eerst ging zegenen. En wanneer gebeurde dat? Dat gebeurde hier op dit moment waarin we dit gelezen hebben van Melchizedek. Dat is de eerste keer dat we kunnen zien dat God iemand naar Abraham toestuurt. En wat staat er dan? En hij zegende hem. God die gaat zijn belofte vervullen en Abraham is door God de Allerhoogste, El Elyon, gezegend. Dat is heel belangrijk, dat moment wat daar gebeurt. Hij zegende hem. U weet hoe Jacob gestreden heeft om deze zegen. En hoe Esau deze zegen gemist heeft. Maar dit is zo belangrijk, dat God heeft Abraham gezegend door deze Melchizedek. Later heeft God gezorgd dat hij een zoon kreeg. Dat is de tweede belofte. En nog veel later heeft God hem een land gegeven. God heeft die belofte gegeven. Maar hij is begonnen om deze belofte te vervullen met de zegen. God heeft Abraham gezegend. Door God de Allerhoogste. Wat geweldig dat we dit mogen lezen. Wanneer kun je gezegend worden door God? In de Hebreeënbrief, Hebreeën 7, wordt ook heel veel over Melchizedek geschreven. En daar staat er in Hebreeën 7, vers 7 een heel mooi vers. Dan zegt Paulus, denk ik, daar in dat vers: zo is het onwedersprekelijk dat het mindere door het meerdere gezegend wordt. Dat betekent, Abraham kon alleen gezegend worden als hij degene die hem de zegen gaf als meerdere zag. Vandaar dat er staat, hij gaf hem van alles de tienden. Hij zag in deze Melchizedek de Heer zelf die hem zegende. En vanuit die situatie, kijk, als wij ons als mens verhogen, kijk, de nederige geeft hij genade, maar God wederstaat de hoogmoedige. En als wij bereid zijn om ons te buigen voor zijn majesteit, dan zal hij ons zegenen. Dan wordt het mindere door het meerdere gezegend. Hij zegende hem. En Abraham gaf hem van alles de tiende. Nou, dan komt een wending in die geschiedenis. Dit was de ontmoeting die Abraham had daar in dat koningsdal, vlakbij Jeruzalem, met de koning van gerechtigheid. De koning van de vrede, de vredevorst. Maar dan komt die andere koning. En dat is de koning van Sodom. Kijkt u maar in vers 21. De koning van Sodom nu zeide tot Abraham: ja, geef mij de mensen. En houd de buit voor jou. Weet je, dat doet de koning van Sodom. Wat een tegenstelling, hè? De koning van Salem en de koning van Sodom. Zo dicht bij elkaar. En Abraham staat er tussenin. En Abraham kiest voor de koning van Salem, voor Melchizedek. De koning van Sodom wijst hij eigenlijk helemaal af. De koning van Sodom die zegt: geef mij de mensen maar. Soms denk ik wel eens, weet je, ik heb dat pas nog geschreven voor een special voor het zoeklicht wat in oktober uitkomt. Weet je dat er gezocht wordt naar mensen? In de Petersbrief staat: de duivel gaat rond als een briesendeel zoekende wie hij zal verslinden. Maar weet u dat de Heer Jezus ook zoekt naar hen die verloren zijn? Er wordt naar ons gezocht. En de mens, het gaat om de mens. Door wie laten we ons vinden? En de koning van Sodom, die wil alleen maar de mensen hebben. Er is een koning hier op deze wereld. Het is hem te doen om de mensen in bezit te nemen. Om de mensen terug te brengen in de zondige praktijken van Sodom en Gomorra. Ach mensen, als ik wel eens kijk naar hoe de mensen van vandaag, ja, denken vrij te zijn. Als je naar de gay parade kijkt in Amsterdam en naar de, ja, dat denk ik van, ja, dan roepen ze dat ze vrij zijn. Maar ze hebben een leven gegeven aan de koning van Sodom. Ze zijn zichzelf kwijtgeraakt. Ze denken, en dat zegt Petrus ook, ze spiegelen vrijheid voor. Terwijl ze zelf slaven van het verderf zijn. Want zijn er veel mensen vandaag slaaf van de koning van Sodom? En wij hebben de opdracht, wij hebben de mogelijkheid om hen, zolang het nog kan, te vertellen over de Heer Jezus, waarvan we weten, als je in de Heer Jezus gelooft, ben je pas echt vrij. Dan worden de slavenbanden en de zondebanden verbroken. Geef mij de mensen. Ja, het is wat, hè? Geef mij de mensen. Abraham zegt, ik wil helemaal niets van je hebben. Geen draad, geen schoenriem, helemaal niets. Want hij is ervan overtuigd. Er is er maar één die mij rijk kan maken. En dat is God zelf. Ik zou nooit willen dat de koning van Sodom zou kunnen zeggen, kijk eens, ja, al die rijkdom, ja, ik heb het hem allemaal gegeven. Dat zou ik nooit willen, zegt Abraham. Ik zou nooit willen dat de koning van Sodom kan zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Even een hele persoonlijke vraag aan u. Wie heeft uw leven rijk gemaakt? Mag ik vanmiddag getuigen dat als de Jezus niet in mijn hart zou wonen, als ik de Jezus zou moeten ontberen, mensen, wat zou ik me dan arm voelen? Wat heb ik dan nog? Wat voor rijkdom heb je dan nog? Alles wat vergankelijk is. Verzamel je geen schatten waar most en roest ontoonbaar maakt, staat in de Bijbel. We zeggen wel eens, wat neem je mee als je in de wereld komt en wat neem je mee als je uit de wereld gaat? Niet, helemaal niets. Waar ligt onze rijkdom? Dat kan toch niet anders zijn dan dat wat Christus ons gegeven heeft. In vergeving van zonde, in eeuwig leven, in de vrede van God, in de blijdschap die hij ons geeft. Daar ligt onze rijkdom. Er staat zo mooi in de Bijbel dat hij die rijk is, is voor ons arm geworden. Zodat wij door zijn armoede rijk konden worden. Of zoals Paulus zegt, als niets hebbend en toch alles bezittend. Of zoals Peter zegt, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat is veel meer. Dat wil ik je geven. Nee, Abraham die koos, die nam de juiste beslissing. En weet je dan, ik vind het zo goed om zo'n stukje nooit geïsoleerd te lezen. Maar als je dit stukje zo leest, dan begint vers 15 met iets geweld. Of hoofdstuk 15 bedoel ik, hoofdstuk 15 vers 1. Hierna kwam het woord tot Abraham. En dan staat er wel bij in een gezicht. Je vraagt je af, wat heeft hij toch gezien, hè? Een droom? Een visioen? Of, zoals de Jezus zegt, Abraham heeft zich op verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die gezien. Abraham heeft veel meer gezien dan dat u denkt, hoor. Als het ware, de hemel werd voor Abraham geopend. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, jouw loon zal zeer groot zijn. Dat wat de koning van Sodom je aanbood, dat is niet te vergelijken met het loon wat ik je zal geven. Je loon zal zeer groot zijn. Abraham heeft de juiste keuze gemaakt. En ook wij mogen de juiste keuze maken. Weet u, er is over een paar weken, wordt er een doopdienst gehouden hier. Dan zeg je, ja, maar dat ga ik niet doen. Dat is niks voor mij. Want weet je, in zo'n doopdienst laat je eigenlijk zien van, het is niet goed met jou. Jij moet de dood in. Je moet sterven. Dat is dopen. Er staat in Romeinen 6 dat de doop is een beeld van het sterven van Christus. En dat is een hele belangrijke keuze die je maakt, dat je als het ware de dood ingaat. Dan zeg je, Heer, u bent niet alleen voor mij gestorven, maar ik ben met u gestorven. Je wordt met Christus begraven. En dat is een mooi symbool. Ik ken geen mooier symbool dan juist dat begraven en opstaan. En ja, en dan uit dat water kom je omhoog en dan dat is net zoals dat Christus uit de dood omhoog kwam in nieuw leven. Er staat zo mooi in de Romeinenbrief. Romeinen, laat het maar even lezen. Laat het even lezen in Romeinen 6. Abraham heeft de juiste keuze gemaakt. En we gaan straks dat lied ook zingen. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dat is het hopen. Neem de wereld, geef mij Jezus. Ik wil onder in uw sterven. En dat staat in Romeinen hoofdstuk 6, vers 3. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat is nogal wat, hè? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Het is heel lang geleden dat ik gedoopt werd. Maar ik zou het bijna elke week wel weer een keer willen doen. Om zonder woorden, zonder dat je iets zegt, kunt laten zien, kijk, dat is met mij gebeurd. Ik ben de dood ingegaan met Christus. Ik heb het oude leven losgelaten. Ik hoefde die koning van Sodom niet. Ik heb gekozen voor echte rijkdom. Ik ben, als het ware, in het water begraven. En uit het water, ja, toen ik gedoopt werd, toen zei hij van, nou, we zullen je maar heel lang onder water houden, want je bent een slechterik geweest. Ik zeg, nou, niet te lang, hè. Maar ik ben toen uit het water omhoog gekomen. En broeders en zusters, ik zal u eerlijk vertellen, ik heb nog nooit zo'n heerlijke avond gehad. Natuurlijk. Heel veel mensen die willen het heel emotioneel maken. Maar goed, als je gedoopt bent, dan kun je ook zeggen, ja, ik ben nat geweest, ik ben weer opgedroogd. Ja, inderdaad. Ik ben weer opgedroogd. Maar er zit veel meer achter, hè. Want je laat aan de koning van Sodom zien, ik wil niet dat jij mij rijk gemaakt hebt. Ik ben in Christus, heb ik mijn rijkdom gevonden. In hem alleen. En in hem ben ik uit de dood opgestaan. Mensen, wat een rijkdom. Kijk, als ik mijn leven wel eens vergelijk met mensen die niet gelovig zijn, oh, dan kan ik me hun paniek helemaal voorstellen. Dan kan ik me voorstellen dat ze eigenlijk, hè, wat je ook tegenwoordig in deze wereld heel veel hoort, dat ook jongelui het leven soms helemaal niet meer zien zitten. Dat de mens, ja, het is toch vreselijk dat je in een tijd leeft waarin boeren een einde maken aan hun eigen leven, omdat hun hele bestaanswereld onder hun weg geschoffeld wordt. Dat jongelui die studeren een einde aan hun leven maken, omdat ze weten van, nou, er is voor mij helemaal geen woning meer als ik ergens wil gaan wonen. Er is helemaal geen toekomst hier. Wat is er in deze wereld aan de hand? Geef mij de mensen, zegt Sodom. Maar ik ben zo blij dat ik mijn leven in de handen van de Heer Jezus mocht leggen. En dat hij mij echt rijkdom gegeven heeft. En wat stond ertussen? Het brood en de wijn. Het sterven met Christus. De vergeving van zonden en de opstanding in de Heer Jezus. Wat heeft Melchizedek een grote verandering in mijn leven gebracht? En daar begon het bij Abraham. Hij werd door Melchizedek gezegend. God zegende hem. De allerhoogste God. El Elyon. Ik vind het zo mooi dat Melchizedek gebruikt deze naam van God. Hè? Weet u, ik heb er wel eens een studie over gedaan. Dat er meer dan 300 verschillende namen van God in het Hebreeuws voorkomen in de Bijbel. En die naam van God mogen we niet zomaar ijdel gebruiken, staat er ook in de Bijbel. Je hebt bijvoorbeeld de namen van God Elohim, maar dan heb je in de namen van God, hè, Elohim, El Shaddai. Of je hebt El Olam. Of je hebt, zoals deze, wat we hier, Olim, El Elyon, God de Almachtige, God de Allerhoogste, God de Almachtige. Er zijn zoveel namen in het Hebreeuws voor God. Maar dan heb je ook de Joodse namen. De naam van Yahweh. Yahweh Zebaot en Yahweh Ra'a. Zo begint Psalm 23, de Heere mijn herder. Dat is niet zomaar van de Heere is mijn herder, maar dat is zijn naam, Yahweh Ra'a. En het is zo mooi dat deze Melchizedek de naam gebruikt El Elyon, God de Allerhoogste. En dan zegt Abraham zo mooi, ik zweer bij God de Allerhoogste. Hij neemt die naam als het ware over van Melchizedek. Nou, zo hebben we heel wat gehoord vanmiddag. Maar wat is er belangrijk? Nog even kijken naar deze geschiedenis. Die geschiedenis die laat zien wat er straks gaat gebeuren in de eindtijd. En dat zal niet zo lang meer duren. Dat Israël, Abraham, een ontmoeting zal krijgen met de koning der gerechtigheid. De koning van de vrede. En dat ze de brood en de wijn zullen aanvaarden. En hem, de Heer Jezus, zullen aanvaarden als hun verlosser en heiland. En dan zal de Heer Jezus koning der gerechtigheid over de hele wereld worden. Naar de ordening van Melchizedek, eeuwig koning en priester. De Heer Jezus zelf. Amen. Zullen we samen de Heer danken voor deze middag. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmiddag hier bij elkaar mochten zijn en mochten ontdekken, Heer Jezus, dat u al helemaal in het begin van Genesis zichtbaar werd in deze priester, koning Melchizedek. Heer, we hebben gezien dat u verscheen bij die strijd. Dat u, Heere God, Abraham de kracht en de moed gaf om deze legers, deze koningen die zich aaneensloten om te strijden, te overwinnen. Met zo'n klein legertje. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Een heel klein volkje. Te midden van grote volkeren. Een grote overmacht. Maar we weten, Heer, dat er een moment aan zal breken. Dat u de overwinning zult behalen via uw volk Israël. En dat Israël het hoofd der volkeren zal zijn. En dat u, Heer Jezus, als de koning der gerechtigheid, de koning van vrede, aanvaard zult worden door uw volk Israël. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ze zullen een rouwklacht aanheffen. En u zult zich ontfermen over uw eigen volk. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat er een moment kwam dat Abraham gezegend werd, zoals u dat beloofd heeft. Dat er een moment kwam dat Abraham een zoon kreeg, uit de dood, uit een dode moederschoot. En dat u hem een volk toevertrouwde. Dat er een moment kwam en zal komen dat u hem dat land zult geven, voor eeuwig. Heer, dank u wel voor uw belofte. En dank u wel dat u de enige bent die ons werkelijk rijk kunt maken. Dank u wel voor die enorme rijkdom die we in Christus ontvangen hebben. En als we hier vandaan gaan, dan weten we dat we heel veel mensen zullen ontmoeten die bezit geworden zijn van de koning van Sodom. En ik wil u bidden, wilt u ons helpen om hen in de naam van de Jezus Christus door het evangelie te verlossen. Dat ze bevrijd worden en dat ze ook de rijkdom mogen ontvangen die wij ontvangen hebben in Christus. Wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons bewaren en ons maar heel dicht bij u houden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik gezegd heb, we zingen met elkaar nog een lied. Neem de wereld, geef mij Jezus. Doe het iets anders dan dat ik aangekondigd heb, laat het laatste lied zitten. We zingen 458, 1, 2 en 3. En dan wil ik de zegenbeden uitspreken. En dan zingen we tot slot nog het vierde couplet van lied 458. En ja, als getuigenis, zou ik u willen vragen, als het kan, om dat met mij staande te zingen. Zo heen onder zijn zegen, die ik graag wil uitspreken. Voordat ik dat doe, wil ik u nog attent maken op het feit dat we in september, de eerste woensdag van september, meen ik, hier ook met een seminar beginnen. Vier woensdagavonden achter elkaar. En het thema van het seminar is het Koninkrijk der Hemelen in vogelvlucht. En een heel boeiend seminar. En u bent natuurlijk heel hartelijk uitgenodigd om daar ook bij aanwezig te zijn. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle kracht en gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.